Geliefden in de Heer Jezus Christus, hartelijk welkom weer op deze eerste bijbellezing van het nieuwe seizoen, zouden we kunnen zeggen. Het laatste deel ook weer van het jaar. En ik ben blij dat jullie er zijn. Misschien denken jullie wel eens, waarom zijn er niet meer? Ik hoop dat we blij zijn, zo ligt het voor mij, als we nog met een aantal mensen bij elkaar mogen zijn. En dat is alleen de genade en de ontferming van de Heere God. Het wordt bij ons mensen toch niet gevonden, maar bij Hem, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. U weet dat wij nog niet aan het einde waren van de handelingen der apostelen. Als ik het goed heb, dat is geen smoesje, want ik heb echt moeten bezinnen. Ik heb al, ik weet niet hoe lang, weinig of niets in mijn agenda aangetekend. Dat is vreselijk dom, dat weet ik wel. Ik hoop dat ik geen hoofdstuk in de war ben. Maar als ik het goed heb, dan moeten wij beginnen met hoofdstuk 24 uit de handelingen van de apostelen. In de loop der tijd liepen de bijbelezingen in Waddinxveen en Hilversum niet meer parallel. Dat betekent dat daar het boek Handelingen al uit is in de vorm van de bijbelezingen dan. En dat we niet meer gelijk oplopen. Maar nogmaals, ik meen dat wij moeten beginnen met hoofdstuk 24, met het schriftgedeelte dat u werd voorgelezen, de versen 1 tot en met 9. Ik lees u daaruit nog eens voor, het 9e vers. Daar spreekt het woord van de Heere. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. U weet, ons uitgangspunt was bij de overdenking van de handelingen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En vanavond letten wij op een woord dat Jezus ook zelf heeft gesproken. Zij hebben mij gehaat. Zij zullen ook u haten. Om nog even iets te noemen. We hebben gehoord dat Paulus veilig in Caesarea is gebracht. Ook deze jongeling, die oomzegger van de apostel, die op een of andere wijze achter het plan gekomen is dat ze hebben beraamd, de eed die ze hebben gezworen om Paulus uit de weg te ruimen. De Heere heeft deze jongeling gebruikt om die aanslag te verijdelen. En daarom heeft Lysias, Claudius Lysias, die heeft om een einde te maken aan die moeilijke en dreigende situatie, hij heeft Paulus in het donker gevoerd met een groot aantal ruiters en soldaten richting en naar Caesarea, waar hij in dat beruchte paleis van Herodes gevangen gehouden wordt. Er is ook een brief meegekomen, die Lysias, die daar het bevel voerde over de gestationeerde Romeinse soldaten in Jeruzalem op de Antoniusburg, een brief gekomen waarin hij in het kort, niet helemaal eerlijk, maar toch geprobeerd heeft Felix een indruk te geven wat er aan de hand is. Hij is niet zo ver gekomen, alleen heeft ontdekt het is een Romein. De Joden zijn heel boos op hem. Ik heb hem in hun raad gebracht en ik bevond dat ze hem beschuldigden over vragen van hun wet. Maar verder heb ik eigenlijk niets gevonden dat naar Romeins recht hem desdoods schuldig zou kunnen verklaren. En daarom, ik heb gehoord dat er een groot tumult is ontstaan, ze willen hem doden. En ik heb hem tot u gezonden. Paulus is daar in Caesarea een een stad die grotendeels bevolkt werd door heidenen. Daar is hij afgeleverd. Paulus is ook voor hem gesteld. Hij heeft de brief gelezen. Hij vraagt waar hij vandaan komt oorspronkelijk. En zegt kortaf, ik zal u horen als ook uw beschuldigers gekomen zullen zijn. En verder wordt hij opgeborgen in het rechthuis van Herodes. Ik wou niet verder gaan met een terugblik, want dan blijf je daar weer zo lang in bezig soms. Ik weet niet of dat ik daar al iets over gezegd heb, over de persoon van Felix. Ik denk het haast wel, maar daar wil ik toch nog iets over zeggen. Ik weet in ieder geval zeker dat ik al eerder op gewezen heb dat het zo'n buitengewoon spannende tijd was waarin dit alles plaatsvond. Een tijd van verraad, een tijd van moord en doodslag, brandstichting, kruisiging, aanslagen, noem maar op. Je mag wel denken aan de Basken, de afscheidingsbeweging, die bommen plaatsen en politieagenten uit de weg ruimen en noem maar op. Zo was het toen heel erg. Ik heb dat ook gezegd toen ik trachtte de sfeer te tekenen van Jeruzalem ten tijde dat dat enorme rumoer ontstond rond Paulus. En dat het niet voor niets was dat Delicius zo kernachtig ingreep, omdat hij ook wel bang was dat de zaak uit de hand zou lopen, zoals het al zo vele malen uit de hand gelopen was. Die Felix was een vrijgelaten slaaf. En eigenlijk heette die Antonius Felix, omdat die naar keizerin Antonia genoemd was en in haar dienst had gestaan. Nou, deze Felix was een vrijgelaten slaaf, waar de geschiedschrijver van zegt dat hij de geest van een slaaf en de macht van een koning had. Hij had een broer aan het hof in Rome, Pallas. En er waren meerdere figuren van die vrijgelaten slaven die in dienst van keizers gestaan hadden, maar om hun verdiensten, om hun schranderheid of inzicht vrij werden en vaak ook zeer hoog opklommen en een grote invloed uitoefenden in de zaken van het land en van het hele leven aan het hof. Hij behoorde tot die kerngroep, zou je zeggen, die heel wat in de melk te brokkelen had. Toen Herodes Agrippa gestorven was, toen moest er hier, in dit gebied, moest er toch weer iemand aangewezen worden. Nou zou Claudius, keizer Claudius van Rome, die zou het liefst hebben gehad dat de zoon van Herodes Agrippa, dat die de opvolger zou worden. Die zoon, die Agrippa II, die verkeerde bij hem aan huis, aan het hof. Hij hield van de jongen, maar die jongen was nog maar 17 jaar. En die vrijgelaten slaven, die een kans zagen om een positie te bemachtigen, die praten net zo lang met de keizer dat het niet verantwoord was om zo'n jongen met zo weinig ervaring, om die over zo'n moeilijke streek, zo'n moeilijke provincie als Judea, Galilea, om die daar naartoe te sturen. Dat kon niet. Ze bedoelden uiteindelijk wel hun eigen positie te versterken, maar ze schoven het erop dat die jongen, nee, dat kon niet. Nou, Claudius die heeft zich laten overtuigen en die heeft een andere landvoogd, een andere stadhouder aangesteld. Het ging aardig goed. Die man die Daarna kwam die hield rekening met de Joden, zoals de Romeinen ook algemeen rekening hielden met de Joden. Eerbiedigde hun godsdienstige leven. Enzovoorts. Nou, na verloop van tijd kwam nummer 2. Precies hetzelfde. Ging ook aardig goed. En toen kwam er iemand. Toen ging het fout. Dat was ene Cumunus. En die, ja, die joeg de Joden tegen zich in het harnas. De Samaritanen die overvielen een keer een gezelschap Galileërs. En die beroofden die mensen, sloegen ze dood, maar hij deed niks. Dus er kwamen natuurlijk aanklachten in Rome dat hij niks deed. Die messentrekkers, die gingen ook hun gang tot en met. In ieder geval liep helemaal fout. Op een gegeven moment, het was een of andere feestdag in Jeruzalem. De Joden waren allemaal keurig netjes aangekleed. Maar ja, zo'n Romeinse soldaat die daar in de buurt van het tempelplein op wacht stond. Ja, die man wist ook niet wat hij deed. Het was misschien een dienstplichtige jongen, weet ik het. Die wou een grap uithalen. En die tilde zo zijn soldatenmantel op. Om zijn achterwerk even te laten zien. Was een grap. Misplaatste grap, uiteraard. Maar de woede werd zo vreselijk groot. Dat de Joden, die raakten helemaal, werden helemaal hysterisch. Er ontstond een vechtpartij tot en met. En de soldaten moesten eraan te pas komen. Die soldaat is ook geloof ik gedood. Die dat gedaan had. Maar er werden honderden, ik meen zelfs al in de 1000 mensen vertrapt. Op de straat in de paniek die toen ontstond. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Toen was er nog een of andere koopman uit de omgeving van het hof van de keizer, die werd daar ook nog een keer overvallen in die contreien en beroofd enzovoort. Dus die Cumulus, die maakte zich onmogelijk. Die werd naar Rome geroepen. Een stelletje Samaritanen werd naar Rome geroepen. Een hoge priester werd naar Rome geroepen. Enzovoort, enzovoort. En de partij van de Samaritanen, die verloor het. En op aandringen van de man, meen ik, die hier Ananias wordt genoemd, is toen Festus, of Felix, gekomen. Nou, dat was ook een, ja, nogmaals, een man met een slaven natuur, maar met koninklijke macht. Die heeft even orde op zaken gesteld. Die heb ik weet niet hoeveel bendeleden van die zeloten, die messentrekkers, heeft hij laten kruisigen, onthoofden. Op alle mogelijke manieren, op geraffineerde manieren, heeft hij getracht op een bloedige manier de opstanden en de relletjes te onderdrukken. Zelfs de voorganger van deze Ananias, die wat te veel had gezegd, die liet hij door een sluipmoordenaar om het leven brengen. Verder was de man die in zijn privéleven, ja, eigenlijk ook gehaat werd door de Joden vanwege een stuk losbandigheid. Hij had toen de tijd als vrouw Drusilla. En ja, dat die was hem eens getrouwd geweest met de koning van Nemeza. En die wou zich niet laten besnijden. En toen had ze de zaak maar laten zitten. Toen was ze nog geen 14 jaar. Toen ze 14 jaar was, trouwde ze met een ander. En toen ontmoette ze Felix. En ze was in die tijd, je zou zeggen, een soort schoonheidskoningin. Die zette zijn zinnen erop en toen liet ze de man zitten. En toen trok ze bij die Felix in. Dus je begrijpt, in feite haten de Joden hem ook. Nou, in die spannende tijd, intussen is Claudius gestorven, Nero is de opvolger, Felix is een beetje bang geworden, want zijn broer Pallas, die hem altijd trouw hielp, ja, die gaat er ook aan in Rome, die redt het ook niet, die wordt ook van de kaart geveegd. Al die spanningen, die moet je op de achtergrond zien van deze gebeurtenissen. Al die gisting die er is. Felix die zijn eigen wil handhaven tot en met die denkt, jongen, als dat balletje nog maar goed rolt. Hè, iedereen is bang dat vandaag morgen zijn hoofd moet rollen. Zo'n soort situatie. Dan kun je gelijk een beetje aanvoelen, hè, de onwaarachtigheid in wat ons in dit stukje beschreven staat. Van die Tertullus en de Joden die gekomen zijn. 5 dagen daarna komen ze. 5 dagen nadat Paulus in Caesarea aangekomen is. Dat is kort. Dat is kort. Dat ze maken er werk van, want soms gebeurde het. Dat er niemand op kwam dagen. Zelfs mensen die zich op de keizer beroepen hadden. En wier beroep was toegestaan en die in Rome terechtkwamen. Die zaten daar soms een hele tijd en er kwamen geen beschuldigers. En dan was er een soort, later, vroeger was dat ongelimiteerd, maar later was er een tijd afgesproken. Als bijvoorbeeld 1 jaar en er was niemand gekomen om beschuldigingen in te brengen, dan ben je vrijgelaten. Soms duurde het wat langer als de beschuldigers ver uit verre landen moesten komen, maar er werd paal en perk gezet aan dat zonder meer vasthouden van gevangenen. Omdat dat zo vaak gebeurde. Dan moet je nagaan, nou die Joden, die hadden ergens in hun hart, konden ze die Felix niet zien of luchten. Ergens in hun hart is het een vernedering om naar Caesarea te gaan. Want Caesarea, dat is een heidenstad. Ze waren al zo diep gegriefd dat de stadhouder troepen had gerecruiteerd uit mensen van Caesarea, heidenen en uit de omgeving daarvan. Vonden ze verschrikkelijk, de Joden. Dus het is op zich een voor de Jood, zeker voor de godsdienstige Jood, een verschrikkelijk iets om, een vernedering om nou naar Caesarea te gaan om beschuldigingen in te gaan brengen. Je weet dat toen de Heer Jezus veroordeeld moest worden, dat ze het rechthuis van Pilatus niet wilden betreden, want dat kon niet, dat was een ongewijde plaats, een onheilige plaats. Daar zat een heiden op de stoel. Nou, de Herodische, dat ging dan nog omdat die ergens verwant waren aan het Joodse volk. En de Joodse ceremonieën vaak ook overnamen. En zoveel mogelijk de Joden een Jood wilden zijn. Het waren ook Semieten. Dus, dat ging nogal. Maar zo'n man als Felix, daar ergens in dat heidense Caesarea, brengt mee dat ze er niet zo snel zijn als Paulus er gebracht is. Ze hebben wel even moeten nadenken. En daar kun je aan zien hoe sterk de haat is. Dat ze als het ware hun godsdienstige principes, dat waren echt hun principes, die willen ze laten vallen, want die Paulus is een groter gevaar, een grotere bezoedeling voor de natie dan die Felix. En daarom zei ik wel eens, godsdienst haat, daar kun je bang voor zijn. Van welke kant het ook komt. Of het nou van de islam, Mohammed, of dat het nou van de Jehovah getuigen, of dat het van christelijke mensen, dat kan ook. Daar kun je bang voor zijn. Zodra dat fanatisme komt, God wil het, dan vloeien de stromen bloed. En alles wat niet in het straatje past, hup weg. Godsdienstig fanatisme is daarom een uiterst gevaarlijk iets. Dat zet door. Dat is echt een haat vaak. Een diepe haat. En toch, dat blijkt hier, ze zetten door. Nogal liefst de hoge priester, die normaal gesproken altijd bij of in de tempel hoorde te zijn. Want het was de man waar alles om draaide. Maar hij was ook de man die even tevoren gezegd had, toen Paulus zich wilde verantwoorden, geeft die vent een klap op zijn bek. Daar kwam het op neer, hoor. Dat Paulus zei, gij gewitte wand. Moet jij oordelen? En dat ze tegen hem zeiden, weet je wel dat het de hoogpriester, oh ja, wel, dat mag ik niet doen. Maar die man is het. Daar komt hij in zijn vol ornaat. Daar komt hij bij die heidense stad, hij heeft er alles voor over. Die heiden, die Caesarea, die, moet eens kijken. En alles voor. En zijn gevolg waarschijnlijk wel Sadduceeën van de partij, zijn partij. Ze gaan allemaal mee. En ze hebben een hele goede slag geslagen. Ze weten dat Felix diep in zijn hart, dat hij zo gemeen is dat hij zijn best een loert zou willen draaien. De Joden. Dat kan niet meesterlijk om ze op de een of andere manier eerst in het harnas te jagen en dan met grof geweld, als er wat gebeurt, de zaak weer in bedwang houden. Ten koste van vele doden. Ten koste van vele levenden. Wat hebben ze nou gedaan? Ze weten het wel. Hoe die verhouding leert. Dan hebben ze een advocaat meegenomen. Een voorspraak. Niet een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Als die meegaat. Als die het pleit voert voor een mens. Dan ben je goed af. Maar nou hebben ze een advocaat meegenomen uit, nou ja, niet uit de Joden, maar een, laten we zeggen, Romein, Italiaan. Daar wijst zijn naam heen. En dat moet haast wel. Een zekere voorspraak. Tertullus. Dat is een verklein woordje van Tertius. En Tertius, dat betekent de derde. Soms had zijn vader kinderen gewonnen. En hij kreeg een derde zoon. Dan gaven ze wel eens de naam. Tertius, de derde. En Tertullus is daar een verkleinwoordje van. Die hebben ze meegenomen. Dat maakt indruk. Als die hoge priester zou moeten beginnen, nou ja, dan heeft Felix gelijk als een zakken vol. En daar hebben ze weer. Die akelige sneklui. Hou er nooit op. Altijd dat gezeur en dit en dat. Maar als ze nou een advocaat hebben uit het andere kamp. Dat moet toch indruk maken. Dat een Italiaan. Dat een Romein. Of een Griek. Laat even in het midden. Het is Latijnse naam. Maar dat die het voor ons opneemt, dat moet Felix toch wel aan het denken zetten. Zo redeneren ze. Daar komt het gezelschap heel ernstig. Godsdienstige mensen zijn bijvoorbeeld toch wel vaak heel ernstig. En dan zo'n hoge priester. Ze zijn ook gemeen. Maar dan komen ze in vol ornaat. Je moet het voor je zien. Daar komen ze binnen. De advocaat ook aangepast. Nou, dan moet Paulus tevoorschijn komen. En daar begint Tertullus met zijn beschuldigingen. Felix is erbij. Die zit misschien een beetje ongeïnteresseerd te kijken om zijn macht te laten blijken. Dat het hem allemaal niet zoveel aangaat. En dan begint de advocaat de beschuldigingen. Eerst met een geweldige lofrede op Felix. Het hangt puur van nonsens. Het is nonsens zonder zin. Het hangt van leugens aan elkaar. Maar dat is niet gek. Ik heb gelezen, als je nu een advocaat daar ergens bezig wordt, dat het nog zo'n beetje op dezelfde manier gaat. Ik weet niet of het waar is, maar ik heb toch wel meer dingen gelezen daarover, dat het erg moeilijk is om een rechtszaak in een van die landen voor een buitenlander aanhangig te maken en tot een goede afloop te brengen. Het gaat allemaal heel anders. Maar goed, in die tijd zie je daar dan ook echt een redenaar, een juridisch geschoold man. En die begint, zoals gebruikelijk, met de loftrompet. Nou, tot op zekere hoogte is dat niet zo erg. Ere wie ere toekomt. Felix is in ieder geval de stadhouder, de landvoogd. Daar gaat hij. Dat wij grote vrede door u bekomen. Dan moet je op de achtergrond even denken wat ik net verteld heb over die tijd, hoe het toen erbij stond. He? Dat je s'avonds in het donker niet over de straat moest gaan. En dat overal heen de zaakjes in brand werden gestoken. He, dat mensen aan de kruisen werden gespijkerd. Hart tegen hart. En die zogenaamde vrede, nou dat was een vrede van het mes en de dolk en de spiesel. Dat wij grote vrede door u bekomen, dat vele loffelijke diensten aan dit volk geschieden. Door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Je zou zeggen, man, kijk uit, man. Het is te hopen dat Felix het niet doorheeft, hoe die op de een of andere manier in de luren gelegd wordt, want dat is het. Dat is het. Felix weet drommels goed hoe ze over hem denken. En Ananias die kan het ook weten hoe zijn voorganger door een sluipmoordenaar van Felix naar zijn eind gekomen is. Maar dat valt allemaal weg. Als het gaat om de haat gestalte te geven voor het zogenaamde goede doel, dan mag alles. Dan mag je schelden als het moet, vleien als het moet, als het doel maar bereikt wordt. Maar, wat een wijs mannetje. Dan kun je echt zien een advocaat, hè. Dat moet natuurlijk niet te lang duren. Maar, opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Naar uw bescheidenheid, dat wil je zeggen, naar uw goedgunstigheid, naar uw genegenheid, naar uw gewilligheid, ons wel bekend, naar ons te willen luisteren. Het is niet zo'n grote zaak. Het staat voor ons als een paal boven water vast. Dan begin je al te proeven. Om geen dagen over te praten. Kort, zakelijk. De stroopot gaat even aan de kant en nu komen de beschuldigingen. Wij hebben deze man bevonden te zijn een pest. Punt 1. Nou, pest, daar waren ze zo bang voor als de pest, zeggen ze wel eens. Maar dat was nou echt zo. Want een pestlijder was bijna altijd ten dode gedoemd, maar dat niet alleen. Hij vormde een besmettingsbron voor zijn omgeving. Daar waren ze bang van. Ik weet niet of ze dat toen al wisten. Je hebt ook een tijd gehad, hier in Europa, als de pest uitbrak, dan gingen de mensen, die dan zogezegd nog geen pest dachten te hebben, ofwel, maar die wel besmet waren, die gingen dan in boete gewaad, trokken ze de steden langs, roepend, biddend, schreeuwend. En overal waar ze geweest waren, kwam een spoor van de pest. Ze brachten het zelf mee. Maar ook daar de Romeinen heus zo dom niet waren, denk ik dat ze wel gevoeld, geweten, beleefd hebben dat de pest wel besmettelijk was. Dus als deze advocaat zegt een pest, dan voel je daar niet alleen in het gezegde, die vent is doodziek, maar die vent vormt voor ons allemaal een enorme bedreiging. Het is niet zomaar iets, maar hij heeft een besmettelijke ziekte. Punt uit. Punt 2. Hij is een die oproer verwekt onder al de Joden door de hele wereld. Punt 2. Die onverschillige trek op het gezicht van Felix, die verdwijnt. Hé, oproer. Dat wordt gevaarlijk. Dat heeft al menige stadhouder en landvoogd zijn positie, ja zelfs de kop gekost. Oproer. Het is er één die oproer verwekt. Nou ja, onder alle Joden. Ja, maar die Joden die zitten over de hele wereld. En de Romeinen zijn maar wat blij dat ze niet zoveel last hebben over die wereldjoden, die verstrooide Joden, door ze zoveel mogelijk hun vrijheid te geven. Godsdienstvrijheid. Ze hoeven niet voor de keizer, ze hoeven niet dit, ze hoeven niet dat. Ze mogen naar de synagogen, ze mogen de zaterdag, ze mogen de sabbat houden. Ze mogen al die vreemde dingen in hun ogen. Vreemde dingen mogen ze doen. Mag allemaal, maar kalm blijven. Je bent burgers van het groot Romeinse Rijk. Dus als deze advocaat naar voren brengt, al die Joden door de hele wereld, die wekt die op tot oproer. Dan is dat wel een van de zwaarste dingen. Tenminste voor de oren van Felix. En een opperste voorstander van de secte de Nazarene. Een opperste voorstander, dat betekent een van de hoofdmannen, een van de aanvoerders van die Nazireeën. In het buitenland werd het vaak op één hoop gegooid. Joden en christenen, het was allemaal een soort joden, een soort jodendom. Maar in Palestina, daar wisten ze wel beter. Daar wisten ze wel dat die twee, jood, christen, radicaal tegenover elkaar stonden. Het was of Mozes, of Jezus. Ze zagen geen verbindingsmogelijkheid. Ze zagen niet dat Mozes van Jezus gesproken had. Dus die groepen die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Maar let wel hoe gewikst het in elkaar zit. Eerst cijferen ze hun eigenlijke problemen een beetje weg. Ze gooien het op politiek vlak. Hij is een pest. Hij is iemand, ja, hoe het kan begrijpen we niet, dat onbenullige mannetje daar, dat Joodje. Al op zijn oude dag is hij nou, we begrijpen het niet, maar er gaat iets, er gebeurt iets waar die man komt. Er gebeurt iets. Hij trekt mensen met zich mee.
inleidende beschuldiging. Nou, oproer verwekt. Nou speculeert hij op de angst van Felix, want het moet alles ordelijk toegaan. Geen oproer, geen opstootjes, guerrilla-oorlog. Het liefst niet. En nou komt hij waar het eigenlijk om gaat. Dat zal Felix niet beseft hebben uiteraard. Hij is een aanvoerder, een hoofdman, een koploper van die secte van Jezus van Nazareth. Daar hebt u nog wel gehoord, denk ik, Felix. Jezus van Nazareth. Die man die gekruisigd is. En tenslotte, hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. Maar hij weet, je weet wel, die soldaat, dat was een Romeinse soldaat, die even zijn gat liet zien, als een kwajonge streek, het kostte hem de kop. Al kostte het honderden Joden ook het leven, want de landvoogd kon niet toestaan dat er een oproer uitbrak. Maar die soldaat, die werd alleen maar om de storm nog enigszins te bedaren, gedood. En die andere Felix in de tijd, die een rol, een boekrol waar de wetten geschreven gescheurd had, werd ook gedood. Nou, deze man, dat is nou zo'n soort man. Hij heeft ook tenslotte nog geprobeerd onze tempel te ontheilen. En hebben hem gegrepen, dat ligt voor de hand, dat begrijp je wel. Iemand die de rust verstoort, die de zaken in beweging brengt, en die dan nog, wat een Romein nog niet eens doen zal, bewust, de tempel probeert te ontheilen. Nou ja, wij hebben hem gegrepen. En we hebben hem naar onze wet willen oordelen. We hadden hem ook, het had al lang voorbij geweest. Hij had er lang niet meer geweest. Maar Lysias, de overste daarover gekomen zijnde, dat moet je ook de intonatie van roepen, van proeven. Hij kan natuurlijk niet te scherp Lysias in een kwaad daglicht stellen. Maar hij kan het wel zo doen. Lysias die maakt overal problemen van. Jammer dat u niet in Jeruzalem was. Nou, had die man al lang onder de grond gelegen. Onder de grond, dan had hij al weg geweest, dood geweest. Ja, je hebt nou een van die mensen die overal een probleem van maken. Ja, Lysias, die overste, die kwam daarover en die heeft hem met groot geweld uit onze handen gehaald. Maar ja, als hij geweten had waar het over liep. Maar ja, het is Lysias. U bent Felix. Lysias is maar een generaal. En u bent... Nou, en die heeft geboden dat de beschuldigers tot u zouden komen. En we zijn hier gekomen. En we garanderen je, zegt de advocaat. Als u hem onderzoekt, het is geen probleem. Geen enkel probleem te zijn. We zien met het volste vertrouwen de uitslag tegemoet. Wij zijn ervan overtuigd. Als u hem onderzoekt, dan zul je zo begrijpen, je zult zo kunnen verstaan, al die dingen waarvan wij hem beschuldigen. Dat waar is. We draaien er niet omheen. Dacht je dat we zo'n druk te maken om niks? Maar het gaat hier werkelijk om een staatsgevaarlijk mens. Die kant schuiven ze het uit. Die ook nog door onze tempel te ontheiligen. De staat bedreigt. Oproer. Geen lange reden. Ik weet niet of dat Lucas hem in zijn totaal heeft vermeld. Hele reden. Maar dat doet even weinig te zaken. Zakelijk staat het hier ons opgetekend. En dan lees ik tot slot. En ook de Joden stemden me toe, zeggende: zo is het. heftig hebben ze hun instemming betuigd met hun woordvoerder. Als Felix nog gevraagd heeft, heeft er iemand nog iets? Nee, hij heeft precies gezegd zoals het is. Meneer de advocaat, precies. Wij kunnen het niet beter zeggen. Als je erover nadenkt, dan zeg je wat gemeen. Ja, het is ook gemeen. Maar, ja, wij zijn hele verwende mensen. We kunnen er niet nergens tegen meer. Ja, er staat een stijl overeind als iemand werkelijk is haat. Hatelijk doet. En toch heeft Jezus gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. De Heer Jezus zegt dat niet, je moet proberen je eigen gehaat te maken. Paulus heeft alles geprobeerd om de vrede te bewaren, mannen, broeders. Of het nou over de Romeinen ging, of over de Joden. Maar hij heeft juist getracht om ze beide te verkondigen. Hij is onze vrede, die de middelmuur, die afscheid des afscheidsels, verbroken heeft, zodat en Jood en Griek gereinigd mogen worden uit het bloed van dat verbond. Maar nou die zinloze haat. Je leest, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Paulus moet deze weg gaan. Het is mij bij het lezen van de handelingen steeds duidelijker geworden dat de Heer als het ware, ik heb er ook wel op gewezen en het wordt door meerdere wel genoemd, hè, maar voor mij is het sterk gaan leven. Hè, dat ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om zijn naamswil. Paulus was de Heer Jezus niet. Maar hij gaat wel als daar diezelfde gang. Allerlei uitdrukkingen die Lucas gebruikt over het proces tegen de Heer, het proces tegen de Heer Jezus, gebruikt hij hier ook. En als ik weer op Jeruzalem weer en Romeinen en die valse beschuldigingen. Ik denk, oh, in Paulus kun je in ieder geval zeggen, is het kruis van Christus opnieuw in Jeruzalem geplant. Wat moet dat ook smakelijk geweest zijn. Paulus is eruit gegaan. Die is bekeerd tot de levende God. Hij zou ze wat dat betreft allemaal wel op sleeptouw willen nemen, die mijn broeders zijn naar het vlees. Hij kan zich bepaalde dingen levendig voorstellen. Hoewel hij mocht zeggen, ik heb het in onwetendheid gedaan. Maar toch, hij was een vervolger van de gemeente. Wat zou het een blijdschap zijn, als nou eens zo'n Ananias, of een van die mannen, van die ouderlingen, het eens zou mogen ontdekken. Nu ken ik de waarheid, al was dat niet op één dag, het hoeft niet. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dat gebeurt niet. Dat is ook een pijn geweest. Een smakelijk iets geweest. Want er staat zo speciaal. Terwijl Paulus is toch ook een Jood. En ook de Joden. De Joden stemden toe. Net alsof het geen familie meer van elkaar is. Net alsof ze alleen maar als vijanden tegenover elkaar staan. En ook, zij hebben mij gehaat, zij zullen ook u haat. Kijk, wij denken, als we onze aandacht er niet bij bepaald wordt, hè, dan lees je, ja, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En ik bid niet voor de wereld. Bij al die uitdrukkingen denken wij vaak rechtstreeks aan de heidenlanden. Maar die wereld is ook, zij zullen u uit hun synagoge werpen. En de uur komt dat ze menen een gode welbehagelijk werk te doen als ze u uit de weg ruimen. Als een kind, een vader of moeder, man, vrouw, verraadt. Wat betekent dan ook wereld? Wereld is alles. Of dat nou gereformeerd of oud-gereformeerd heet. Of hervormd gereformeerd. Alles buiten de Heer Jezus Christus. Alles wat zich tracht te redden. Niet alleen door Gods eeuwige ontferming in Christus Jezus. Maar door zichzelf. Dat is de wereld. Daarom kan er ook druk in de kerk zijn. Dit was voor hun besef de kerk. Wij zeggen, ja, dat was niet de echte kerk. Ja, daar hielden ze toch wel voor. En de rest, dat was die verachte secte van Jezus van Nazareth. Dat nou dat in de wereld verdrukking hebben, die wereld die wij indenken, het valt niet mee hoor. Soms denkt hij wel eens dat het meevalt, maar vaak zit er toch meer addertjes onder het gras dan dat je overschijnlijk zou denken. En toch zeg ik, het kon in de kerkwereld nog wel eens erger zijn. Die haat, dat ontzettend fanatisme, wat zich hier openbaart, wat zo sterk vervult, dat ze de mijne haat, zullen ook u haten, alsof Jezus zegt, dat kan niet anders, je moet nergens op rekenen. Daar hoef je aan de ene kant niet blij te zijn, want het is verdrietig. Als je in de kerk zulke dingen tegenkomt, bij beleidende mensen, dat je opeens een stuk verachting gewaar wordt, dat je schrikt. Dat is heel erg. Ik hoop dat de Heer ons daarvoor bewaart. En dat wij niet mee mogen knikken met de leugenaars. Maar dat we mogen denken, ach lieve Heer, ik ben zelf zo'n akelige verloochenaar, miskenner. O, alsjeblieft, graag op uw spoor mijn wankelende gang. Anders doe ik mee met de wolf. En de mens, ik geloof dat het ook van de Latijnen afkomstig is, de mens is de wolf van zijn medemens. Maar Christus Jezus is de enige die ons kan zalig maken en het ook doet. Amen.